Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Al 30 jaar trekt modejournalist Milou van Rossum van catwalk naar catwalk. De laatste jaren valt het haar op dat de grote modehuizen zijn veranderd. Hun mode is verworden tot merchandise. Waar gaat mode nog over? En voor wie is het eigenlijk bedoeld?
Vorige week was ik in Parijs voor de mannenmodeweek voor najaar 2024. Dat betekent dat in Parijs grote modehuizen en ook kleinere hun collecties laten zien voor winter 2024-25. Je zit eigenlijk de hele dag in de metro. Je gaat van locatie naar locatie. Meestal vertrek je zo 9:30. 10:00 is de eerste show. Stel dat je het de hele dag doet, dan is de laatste show om 10:00 klaar ongeveer. Dus dan zit je om 11:00 te eten. Je moet zorgen dat je iets te drinken bij je hebt. Een paar nootjes. Je moet niet te veel drinken, want je wil niet te vaak naar de wc. Ik weet wel nu inmiddels van heel veel locaties of er één is en in welke staat die is. Dus je gaat de hele dag van modeshow naar modeshow. En zo beland je eigenlijk steeds weer opnieuw in een hele andere wereld. Niet iedereen wordt overal voor uitgenodigd. Vroeger was het zo, dan wist je eigenlijk pas op het moment dat je in je hotel was of het ook zo was. Dan stond er zo'n grote tas klaar met al die uitnodigingen en ging je als een dolle doorheen. Nu gaat het digitaal, is iets makkelijker. Dus daar begint het al een beetje. Het is vaak niet zo moeilijk om een show te vinden, want er hangen altijd een enorme groep mensen voor zo'n locatie. Er wordt ook heel veel gefotografeerd. Die gaan niet altijd naar zo'n show. Soms hangen ze er alleen maar rond om gezien te worden. Dat gebeurt ook. Het is echt een circus. En dan, ja, je wordt dus gecontroleerd. Je moet je uitnodiging laten zien. Als het in wat kleiner huis is en je hebt niet een uitnodiging, maar je kent iemand die er werkt, dan kan je soms nog wel eens naar binnen lullen. Het varieert. Soms zit ik op de eerste rij. Soms moet ik staan. En alles daartussen. Dat gebeurt allemaal. Nou, dan ga je zitten. Je zit op je plaats. Je wacht. Je kletst wat. Bij Louveve, een Spaans modemerk dat nu eigenlijk geldt als een van de modemerken die ertoe doen, hadden ze dit keer in de zaal, achter hadden ze dan schilderijen van Richard Hawkins. Dat is een queer kunstenaar met wie ze hebben samengewerkt. Wat ouder al. Maar ze hadden ook hele mooie animaties als een soort ramen getekend. Dat moesten dan de ramen van de eerste Louveve, ik hoop dat ik het goed uitspreek trouwens, winkel zijn. En daarin zag je dan allemaal mannen die zich aan het aan- en uitkleden waren en contact zochten met het publiek. Weet je, er is wel een soort van gevoel, er gaat hier iets gebeuren. De muziek gaat aan en dan begint de show. Als je echt een goede modeshow hebt, dan valt echt alles samen. Dan heb je decor, je hebt de mode, je hebt de modellen, de make-up. Je hebt muziek speelt een heel erg belangrijke rol ook. En als dat allemaal samenkomt, als dat allemaal klopt, vind ik het een soort ervaring die je ook kan hebben met als je bijvoorbeeld een fantastische film ziet of een boek leest of een dansvoorstelling. Het kan echt iets bijzonders zijn. Dan krijg je een soort gevoel erbij, een verhaal erbij, waardoor die kleding die je te zien krijgt opgetild wordt boven simpele kledingstukken. Maar wat heel veel mensen zich niet realiseren is dat de show zelf, die duurt meestal maar 10 minuten. Zo gaat het eigenlijk al sinds ik me kan herinneren. Maar je ziet de laatste jaren wel echt duidelijk iets veranderen. Het grote geld en social media hebben een enorme stempel op de mode gedrukt. Wat echt een grote ontwikkeling is, is dat die grote huizen echt blockbuster shows geven. En dat betekent dat ze echt heel veel sterren uitnodigen. En als je aankomt, dan staan de dranghekken, daar staan honderden meisjes de namen te grillen van TikTokkers waarvan ik nog nooit de naam heb gehoord. Het is een soort totaal sociale media PR-evenement waarvan je soms denkt van, jeetje, waar is de mode eigenlijk?
Ja, want Milou, jij schrijft dus al 13 jaar voor NRC in ieder geval, voor mode. Hè? En waar komt jouw liefde voor mode eigenlijk vandaan?
Ja, ik ben daar een beetje mee geboren. Dat klinkt een beetje pathetisch. Maar je hebt van die mensen die niet met de Barbie spelen, maar de kleertjes voor maken. Mm-hmm. En zo iemand was ik. Dus ik maakte eerst poppenkleertjes en later voor mezelf. En ik weet niet precies waar het vandaan komt, maar ik heb er altijd een ontzettende belangstelling voor gehad. Mode is natuurlijk iets transformatiefs, om zomaar iets te zeggen. Ik denk dat je toch door je leven heen het leuk is om af en toe een soort, in elk geval de illusie te hebben dat je een nieuwe gedaante kunt aannemen. En als journalist vind ik het heel interessant, omdat mode toch echt iets zegt over de tijd waarin je leeft. Ik denk als heel veel mensen horen dat je over mode schrijft, dan krijg je ook heel vaak van, oh, dat vind ik niet zo interessant, of daar heb ik niks mee, of dat is oppervlakkig, of ik doe daar niet aan. Ik zeg dan altijd, ja, maar kijk eens naar een foto van jezelf 10 jaar geleden. En het is ook zo dat kleding is nooit zomaar iets. Er ligt altijd iets aan ten grondslag. Ik vind die scène uit The Devil Wears Prada, dat is een film over Miranda Priestly, de hoofdredacteur van een modeblad. Ze heeft een nieuwe assistente, Andy. En die wil eigenlijk schrijver worden en kijkt met een beetje, nou ja, naar die modewereld van, wat is dit voor malligheid? Dus er is wat gedoe over riemen. En die trekt weer zo'n blik.
Something funny.
No, nothing's, you know, it's just that both those belts look exactly the same to me. You know, I'm still learning about this stuff and
this stuff.
En Miranda Priestly barst dan los in een monoloog over de kleur van het truitje van Andy.
I see. You think this has nothing to do with you. You go to your closet and you select, I don't know, that lumpy blue sweater, for instance.
Want Andy denkt misschien dat ze boven mode staat en zomaar een truitje uit een rek heeft gegrist.
What you don't know is that that sweater is not just blue, it's not turquoise, it's not lapis, it's actually cerulean. And you're also blithely unaware of the fact that in 2002 Oscar de la Renta did a collection of cerulean gowns, and then I think it was Yves Saint Laurent, wasn't it, who showed cerulean military jackets. And then cerulean quickly showed up in the collections of 8 different designers. And then it filtered down through the department stores and then trickled on down into some tragic casual corner where you no doubt fished it out of some clearance bin. However,
eigenlijk laat ze heel goed zien dat ook al denk je van, ik koop gewoon een t-shirt of ik koop gewoon een blouse of ik doe daar niet aan mee, het maakt mij niet uit, dat iemand heeft ooit nagedacht over wat jij het aantrekt.
You're wearing a sweater that was selected for you by the people in this room from a pile of stuff.
Dus zelfs als je denkt niks te hebben met de modewereld of met Fashion Week, dan toch hebben die wel invloed op wat je draagt natuurlijk. Hoe was zo'n Fashion Week vroeger?
De Fashion Week was vroeger echt een evenement voor pers en voor inkopers en een paar celebrities misschien. Mode werd vroeger natuurlijk op een hele andere manier verkocht. Het werd vooral verkocht, ik heb er geen Nederlands woord voor, maar in de zogenaamde multibrand store. Dus dat zijn winkels waar meerdere merken worden verkocht. Inkopers die gingen naar zo'n show om de sfeer van zo'n show te krijgen. Daarna gingen ze naar de showroom om kleding te bestellen die dan een half jaar later in de winkel lag. En de pers en stylisten natuurlijk, die waren daar. Die deden dan soms meteen verslag van zo'n show met een paar fotootjes erbij. En de krant en modebladen gingen dan in de loop van zo'n half jaar naar het moment toe dat die kleren in de winkel modereportages maken. En zo werd je als, dat herinner ik me ook nog, als mode geïnteresseerde klaargemaakt voor het nieuwe seizoen. Maar dat is nu echt wel totaal veranderd.
Ja, hoe is dat dan veranderd?
Daar sprak ik over met Walter van Beirendonk.
Ik Kan je nog je eerste Parijse Fashion Week herinneren?
Een Belgische ontwerper. Een klein modehuis heeft hij. Een van de weinige modehuizen die eigenlijk nog helemaal zelfstandig zijn.
Zeker en vast. Ja. Ondertussen ongeveer 30 jaar geleden. Hè, want dat was begin jaren 90. Dat ik mijn eerste show gedaan heb in Parijs. En dat was natuurlijk een ongelooflijk avontuur.
Hij heeft de Fashion Week in al die jaren flink zien veranderen.
Het was vooral, zeker in het begin van de jaren 90, een evenement voor pers. Een persevenement, vooral. Maar het was minder een celebrity moment. Want het is echt enorm veranderd en geëvolueerd. En ik heb nu het gevoel, de laatste jaar, dat het gewoon helemaal uit de hand aan het lopen is. Dat het vooral gaat om de eerste rij, dat het vooral gaat om de celebrity die kan geboekt worden om daar plaats te nemen. En dat het een beetje zijn functie verloren had.
Zoals eigenlijk op de hele wereld hebben vooral de komst van influencers en sociale media een enorme impact gehad.
Nu natuurlijk wordt elk ding onmiddellijk uitvergroot en getoond via social media. Dus op die manier is het ook totaal, heeft het totaal andere functie gekregen.
Fashion Week is eigenlijk een fashion festival geworden. Er zijn eigenlijk twee belangrijke veranderingen. De eerste is internet. De foto's van zo'n show zijn meteen zichtbaar. Dus alle grote fast fashion ketens gaan aan de slag om het na te maken. Dat was de eerste grote verandering. De tweede was natuurlijk de mobiele telefoon, dat iedereen begon te fotograferen en te filmen.
Want hoe heeft dat dan de Fashion Week veranderd? Dat je gewoon letterlijk meekijkt.
Ja, vroeger moest je wel eens een schetsje maken als je iets wilde. Maar iedereen zit de hele tijd te fotograferen. Het duurt heel lang voordat je applaus hoort. Omdat eerst iedereen zit dus een hele finale te filmen. Dat doe ik natuurlijk ook, want je wil het allemaal meenemen. En dan leg je pas je telefoon neer. Dus alles wordt bekeken door een scherm. Dat betekent dat die mode meteen overal is. Dat kan betekenen dat dingen heel snel een trend kunnen worden. Bijvoorbeeld, ik weet niet of je nog herinnert, de Triple S van Balenciaga. Die enorme sneaker.
Ja.
De eerste keer dat ik het zag, dacht ik, wat is dit? Maar het ging zo rond op internet dat je heel snel aan nieuwe dingen went. Wat je ook ziet, is dat het merk eigenlijk steeds belangrijker wordt dan het ontwerp.
Het is echt een moment dat vooral wordt gebruikt voor extreme PR te doen. En voor mensen erop attent te maken. Wij zijn hier, wij zijn hier, wij zijn hier. Je moet ons kopen. Dus dat is vooral nu de functie geworden.
Dus dan kun je zeggen, die zo'n modeshow, alles wat daar gebeurt, is eigenlijk promotie voor een merk. Je ziet een show waar soms iets bijzonders gebeurt, soms iets minder bijzonders. Maar wat ligt er in de winkel? Dat zijn dingen met een logo erop. En soms, het is bijna, je koopt misschien niet zozeer mode, maar je koopt een soort merchandise van een modehuis. Geldt niet voor alle modehuizen, maar is wel een hele grote ontwikkeling.
Ja, en we hebben het nu steeds over grote modemerken, maar die hebben ook echt heel veel macht. Hè?
Die hebben heel veel macht. Vroeger waren modehuizen vaak zelfstandige bedrijven. Tegenwoordig maken ze eigenlijk bijna altijd deel uit van een conglomeraat. Dat zijn natuurlijk enorme bedrijven die nog steeds bezig zijn modehuizen op te kopen. Bijvoorbeeld Dries van Noten is een paar jaar geleden ook overgegaan in zo'n bedrijf in het Spaanse Puig.
Je kunt natuurlijk niet concurreren. Dat is onmogelijk. Dus je kunt niet denken in dat volume, in die manier van presenteren. Dus je kunt er niet tegenop.
Dat zijn natuurlijk enorme bedrijven. En hun belangrijkste doel is winst en groei. Terwijl voor een wat kleiner zelfstandig bedrijf hoeft dat natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Dat betekent dus dat als een modemerk onder zo'n bedrijf valt, moet een ontwerper moet presteren. Dus iemand die net komt, daar moet meteen gekocht worden. En als dat te lang duurt, dan soms gaat iemand al na een jaar, anderhalf jaar weg. Soms zelfs nog korter. Het zijn vaak jonge ontwerpers die worden benoemd bij zo'n huis. Het is ook niet dat ze 2 collecties per jaar moeten ontwerpen, maar ze moeten vaak 8 collecties per jaar maken. En het moet gewoon scoren. Die ontwerpers zijn gewoon niet vrij om rustig hun visie te ontwikkelen. Het moet meteen raak zijn. Het moet meteen van de social media afknallen. Je hoort ook wel geluiden dat veel jonge modeontwerpers eigenlijk helemaal niet meer per se zin hebben in zo'n baan.
Ja, en de modeontwerpers die overblijven, hè, en die op de Fashion Week hun collecties tonen. Voor wie is die mode dan bedoeld?
Heel veel dingen die je op een catwalk ziet, worden nooit geproduceerd. Dat is al heel lang zo. Een modeshow is eigenlijk een verbeelding van een visie, van een gevoel wat je meekrijgt. En als het goed is, wordt dat gevoel
zo goed overgebracht met die show dat als zelfs als je een simpel t-shirtje koopt, dat je denkt dat je iets heel bijzonders in handen hebt. Dat is eigenlijk, dat is echt heel knap. Alleen wat belangrijk is geworden is dat heel veel van die grote bedrijven, Chanel bijvoorbeeld, richten zich nu echt op hele rijke mensen. Dus Pharrell Williams heeft Louis Vuitton, de mannencollectie, overgenomen van Virgil Abloh. Juni was zijn eerste show. Wat lanceerde hij daar? Een variant op de Speedy Bag. Dat is een hele bekende tas van Louis Vuitton. Van krokodillenleer met goud en diamant.
I'm gonna show you, first of all, the Speedy. One of the things I wanted to do when I got it. If you notice, like, Speedies never collapse like this. That's because they're usually made with a treated canvas. But this is a super duper duper soft leather, as you can see, like you can pinch it. You're gonna have to pay for it too, though.
Ik lees overal dat die 1 miljoen dollar zou kosten. Wat je ook stopt in een tas, is dat een prijs die natuurlijk helemaal niet, zelfs krokodillenleer niet rechtvaardigt.
Want waarom? Wat is de strategie daarachter?
Nou ja, de strategie is toch denk ik schaars. De mode is natuurlijk per definitie schaars. De mode heeft een soort rare paradox dat je aan de ene kant erbij wil horen en aan de andere kant je wil onderscheiden. Nou weten we allemaal dat rijke mensen steeds rijker worden. Dus Hermès is eigenlijk voor heel veel modemerken het voorbeeld. Hermès maakt hele dure tassen die ze in beperkte oplagen maken, waardoor mensen op een wachtlijst moeten vragen: mag ik alsjeblieft deze tas van 10.000 euro kopen? De volgende stap is dat Chanel gaat nu winkels openen voor de allerbeste klanten. Gucci, las ik, wil ook nieuwe winkels openen, ook voor de allerbeste klanten. Ik bedoel, lees, hoor, de allerrijkste.
Ja.
En daar zou het goedkoopste item zou $40.000 moeten kosten. Dus het prijsverhogen van spullen is een soort strategie geworden. Kijk, die tassen van die grote merken waren natuurlijk nooit goedkoop. Maar tot een jaar 5 geleden was het nog zo dat je zelfs met een normaal salaris ervoor kon sparen als je het echt heel graag wilde. Ik heb het ook gedaan. Je had zo'n tas bij je en je denkt, ik heb zo'n tas. Nu denk ik ook, what was I thinking? Maar ik wilde ook zo'n tas. Ik had zo'n tas. Je moest ervoor bloeden, maar het kon wel. En als je hem dan had, dan ging die ook wel lang mee. Nu zijn die tassen gewoon, die prijzen zijn zo hoog dat de zogenaamde aspirational shopper aan het afhaken is.
En wat bedoel je met de aspirational shopper?
De aspirational shopper is iemand die moet sparen voor iets van een bepaald merk wat hij graag wil hebben.
Ja, want de aspirational shopper die denkt, dit gaat me niet lukken.
Nee, die prijzen worden echt onevenredig verhoogd. Dus meer dan noodzakelijk is door toegenomen kosten. Dus je ziet dat een hoge prijs zo'n tas aantrekkelijk moet maken voor mensen met veel geld. En dat vind ik eigenlijk een beetje pervers.
Ja, we hebben het dus over die sociale media, influencers langs de catwalk. Die grote modehuizen die voor steeds kleinere groepen aan het produceren zijn. Maar goed, hoe erg is dat nou?
Mode is geen energie, mode is geen voedsel, je hoeft het niet te kopen. Dus het is natuurlijk jammer voor mensen die graag designerspullen wilden hebben en ze niet kunnen betalen. Het is jammer. Maar goed, het is niet iets noodzakelijks. En het is een afspiegeling van wat in de rest van de wereld gebeurt. Dus als journalist is het interessant. Als modeliefhebber vind ik het soms een beetje jammer. Ik ben wel soms bang dat het ten koste gaat van creativiteit en vernieuwing. Een goede ontwerper speelt ook met lelijkheid. Dus het nieuwe esthetiek, wat we allemaal mooi vinden, komt heel vaak voort uit, nou ja, lelijkheid. Weet je, mensen zoeken de grens op. Die spelen met rare vormen, die doen gekke dingen. En een heel groot deel van het publiek zal de eerste paar jaar denken van, sorry, maar dit is toch raar? Ik vind dat een interessant proces. Het kan nu twee kanten opgaan. Dus ik zei van die triple S van Balenciaga is meteen omarmd. Dus blijkbaar kan het wel. Maar je hebt wel het idee dat ontwerpers minder vrij zijn in hun uitingen.
Is er nog ruimte voor creativiteit?
Ja, er is altijd ruimte voor creativiteit. En er gebeuren ook bij grote modehuizen bijzondere dingen. Maar er zijn ook nog altijd kleinere modehuizen die zich staande weten te houden tussen al dat enorme geweld. En Walter van Beirendonck is daar een heel goed voorbeeld van.
Dus je moet gewoon jezelf blijven en zijn. En ik heb uiteindelijk een heel loyaal publiek en loyale klanten ook op kunnen bouwen de laatste jaren. Die net dit willen kopen in plaats van de dingen die aan bas worden gemaakt door de grote luxe concerns. Dus op die manier heb ik een heel een niche plaats ingenomen in die modewereld. En ja, daar ben ik heel blij om en dat werkt echt wel.
Bijna uit een soort idealisme kun je zeggen, want het is echt heel moeilijk om een modehuis te hebben, heel arbeidsintensief. Maar ze zijn er nog en dat blijft bijzonder om naar te kijken.
Dankjewel, Milou.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ignaas Schoot en Bas van Win. Coördinatie Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, maandag weer.